Onze hulp is in de naam des Heren die hemel en aarde gemaakt heeft, van die God die trouwen houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden. En de overste van alle koningen der aarde. Amen. Gemeente, laten we samen zingen met Psalm 47 en daarvan het derde vers. Psalm 47, derde vers. God vaart voor het oog met gejuich omhoog. En wat er verder volgt, de derde vers van Psalm 47. Van Marcus, 16e hoofdstuk, de versen 9. Uit Gods heilig woord zal ons worden gelezen uit de evangelie naar de beschrijving van Marcus, het 16e hoofdstuk. De versen 9 tot en met 20. Wij noemden Marcus 16 te lezen vanaf vers 9 tot het einde. Vooraf doen we belijdenis met de kerk van alle eeuwen, tijden en plaatsen. Met de geloofsbelijdenis van Nicea, waarna we zingen de eerste berijming van de 12 artikelen, het eerste vers.
Ik geloof in één God, de Almachtige Vader, schepper des hemels en der aarde, allerzienlijke en onzienlijke dingen. En in één Heere Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen. God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren, niet gemaakt, van hetzelfde wezen met de Vader, door welke alle dingen gemaakt zijn. Die om ons mensen en om onze zaligheid is nedergekomen uit de hemel en vlees geworden is van de Heilige Geest uit de maagd Maria en een mens is geworden. Ook voor ons gekruisigd is onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is en ten derde dagen opgestaan is naar de schriften en opgevaren is ten hemel. Zit ter rechterhand des Vaders en zal wederkomen met heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden, wiens rijk geen einde zal hebben. En in de Heilige Geest die Heere is en levend maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat, die tezamen met de Vader en de Zoon aangebeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten. En één heilige, algemene en apostolische kerk. Ik belijd één doop tot vergeving der zonden. En ik verwacht de opstanding der doden. En het leven der toekomende eeuw. Amen.
Thank you.
We lezen nu Marcus 16 vanaf vers 9. En als Jezus opgestaan was des morgens vroeg, op de eerste dag der week, verscheen hij eerst aan Maria Magdalena, uit welke hij 7 duivelen uitgeworpen had. Deze heengaande boodschapte degenen die met hem geweest waren, welke treurden en weenden. En als deze hoorden dat hij leefde en van haar gezien was, geloofden ze het niet. En na deze is hij geopenbaard in een andere gedaante aan 2 van hen, daar zij wandelden en in het veld gingen. Deze ook heengaande boodschapten het de anderen, maar ze geloofden ook die niet. Daarna is hij geopenbaard aan de 11, daar ze aanzaten, en verweet hun ongelovigheid en hardigheid des harten, omdat ze niet geloofd hadden degene die hem gezien hadden nadat hij opgestaan was. En hij zeide tot hen: gaat heen in de gehele wereld, predikt het evangelie alle creaturen. Die geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig worden. Maar die niet zal geloofd hebben, zal verdoemd worden. En degene die geloofd zullen hebben, zullen deze tekenen volgen. In mijn naam zullen ze duivelen uitwerpen, met nieuwe tongen zullen ze spreken, slangen zullen ze opnemen, en al is het dat ze iets dodelijks zullen drinken, dat zal hun niet schaden. Op kranken zullen ze de handen leggen en zij zullen gezond worden. De Heere dan, nadat hij tot hen gesproken had, is opgenomen in de hemel en is gezeten aan de rechterhand Gods. En zij, uitgegaan zijnde, predikte het overal en de Heere wrocht mede en bevestigde het woord door tekenen die daarop volgden. Amen.
Gemeente, we zingen met Psalm 24, de verzen 1, 4 en 5. 24, vers 1, al de aard en alles wat zij geeft. Vers 4, verhoogd, o poorten, nu de boog. En nog een keer met vers 5, verhoogd, o poorten, nu de boog. 1, 4 en 5 van Psalm 24 tijdens zingen wordt er gecollecteerd voor diaconie en kerk. En bij de uitgang straks voor de schuldbelging. De Heere zegene u en uw gaven. Gemeente, we bedienen nu het hemelvaartsevangelie van morgen vanuit Markus 16, de beide laatste versen. Markus 16, de versen 19 en 20, waar we lezen: de Heere dan, nadat hij tot hen gesproken had, is opgenomen in de hemel en is gezeten aan de rechterhand Gods. En zij, uitgegaan zijnde, predikten overal. En de Heere bracht mede en bevestigde het woord door tekenen die daarop volgden. Amen. Christus hemelvaart. Christus hemelvaart. Twee gedachten. Hoe Christus zijn plaats inneemt in de hemel. Dicht bij vers 19. Hoe Christus zijn plaats inneemt in de hemel. En in onze tweede gedachte, hoe Christus zijn werk voortzet op de aarde. Dicht bij vers 20. Hoe Christus zijn werk voortzet op de aarde. Gemeente, afgelopen rustdag mochten we horen en Jezus bij hen komende. Die onuitsprekelijke vreugde en vrede. Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. En nu vanmorgen dat andere. En dat lijkt zo tegenstrijdig. Zondag en Jezus bij hen komende. En vanmorgen en Jezus van hen gaande. Jongens en meisjes, dat kunnen jullie begrijpen. Zijn komst tot zijn kinderen, dat gaf grote vreugde. En nou gaat de zaligmaker weg, precies het tegenovergestelde. En als je nou goed luistert, dan ga je het horen. En weer met grote vreugde. De kerk wordt verblijd. Een verblijd volk als Jezus tot hen komt. De kerk wordt ook verblijd als Jezus van hen gaat. Hoe kan dat? Nou, dat gaan we horen vanmorgen. Hebt u er wel eens over nagedacht? Laten we daarmee beginnen. Waarom de zaligmaker nog 40 dagen op aarde is gebleven? Waarom hij na zijn opstanding en verrijzenis niet terstond is heen gevaren naar zijn vader? Naar de troon om de kroon te ontvangen die hij verworven had. Om de bruidskerk te ontmoeten. Die naar de ziel al gezaligd is, om de engelen scharen bij vernieuwing in de hemelse heerlijkheid rondom zich te hebben. Hebt u er wel eens over nagedacht? Alles volbracht. De zaligheid van zijn kerk verworven. De deugden van God opgeluisterd. De kwitantie ontvangen op de paasmorgen. Dan is er maar één antwoord. Dat is voor zijn kinderen. Dat is voor zijn kinderen. Een ware christen vanmorgen, om uwentwil, om onzentwil. Dat is nou zijn trouwe zorg. En dat is nou zijn liefde. Hoeveel discipelen, jongeren, hoeveel discipelen zouden geloofd hebben dat hij opgestaan was? Nul. Wie van zijn volgelingen, welke van de vrouwen zou het geloofd hebben? Niemand. Ongelovigen. Of hebt u zo de meeste nodig gekregen? Als die overste leidsman van het geloof die door zijn lieve geest dat geloof niet alleen plant in het hart. Door de werkmeester, de Heilige Geest. Maar die dat nou ook oefent. En die zichzelf wegschenkt en openbaart. Wat is dat onderwijs dierbaar. Jezus komende tot mijn ziel. En daar is het ongeloof zonde, gemeente, echt waar. Dat is allemaal schuld, dat is echt waar. Maar dat heeft de bruidskerk nou nodig. En dat hebben ze nou steeds weer nodig. Enig zicht op hem. En dan ligt het toch altijd weer opnieuw verzondigd. Maar dan gaat de ziel uit naar die gezegende borg en middelaar. Misschien dat u zegt, ik hoor er allemaal niet bij. Het is dan niet om mijn en zo. Nou, dan moeten we goed luisteren. Maar met name in onze tweede gedachte zullen we horen dat ook het hemelvaartsevangelie, ik moet u eerlijk zeggen, ik heb het nooit zo gezien, zo
sterk gezien, maar ook het hemelvaartsevangelie. Niet iets is voor ver weg en voor de bruidskerk en voor Gods kinderen alleen. Maar juist dat evangelie predikt ons. Hoe de middelaar voortgaat met zijn werk op deze aarde. Tarwegraan is gevallen in de aarde, gestorven. En het zal veel vrucht voortbrengen in de hemel zeker. Maar gemeente, dat begint op de aarde, hier. En dan zal de oogst onmetelijk groot zijn. Ook dat ligt in het hemelvaartsevangelie. En dan is Marcus zo heel summier in dat laatste hoofdstuk. Dat is u misschien wel eens opgevallen. Dat hoorden we zondag ook al van Matthäus. En dat lezen we nu weer. Marcus die neemt hele grote stappen. Hij noemt een paar verschijningen. Hij spreekt ook even van die grootste opdrachten aan de discipelen, de jongeren van de zaligmaker. En dan volgen die twee laatste versen. De heerlijkheid van de koning. En dat is ook opmerkelijk. De werkzaamheid van de bruidskerk op aarde. De heerlijkheid van de bruidegom. Vers 19. De werkzaamheid van de bruidskerk. Vers 20. En eigenlijk onthult Marcus in vers 19 een geheim. Een geheim. Het Messias geheim. En heel vaak ging het over de vraag, wie is Jezus? Die 3 jaar dat hij op aarde was, wie is nou de Heer Jezus? Is die nou Johannes in een nieuwe gedaante? Is het nou Elia, die grote van het Oude Testament? Is het een van de profeten? Is hij nou de koning der Joden? Of moet Pilatus zeggen, hij heeft gezegd, ik ben de koning der Joden? Marcus geeft een geloofsantwoord. Dat is de ontknoping van het evangelie. De Heere dan. Een gemeente, dan staat er dat bekende woordje Kyrios. Dat is de heerlijkste benaming voor de opgestane levensvorst, Jezus Christus. Dat heeft Marcus nog nooit gebruikt, hij sprak over Jezus. Maar hier gebruikt hij voor het eerst, in het slot van het evangelie, die geladen naam, de Heere dan, nadat hij tot hen gesproken had. Voelt u de spanning? De Joden noemden hem Jezus de Nazarene. Jezus van Nazareth. Ze wilden hem van de stijl te werpen. Ze spuwden op de grond vol verachting. De Grieken. Het is een dwaasheid, zegt Paulus. De prediking van Jezus Christus, het is vandaag niet anders. Maar Marcus mag het zeggen, hij is Kyrios. Hij is de Heere. Hij heeft alle macht in hemel en op aarde. Het is de koning van de wereld en de koning van de kerk. De Vader heeft hem alle dingen op de handen gelegd. Hij zal in alle heerlijkheid regeren, van geslacht tot geslacht, tot in eeuwigheid. En als de eerste christenen, jongeren, als de eerste christenen elkaar ontmoeten, in die christengemeenten van het Nieuwe Testament, dan spraken ze tegen elkaar als groet. Jezus is Kyrios. Jezus is Heer. Wie is de Heer van jouw leven? Wat zijn de helden? Wat zijn de identificatiefiguren voor uw gemeente? En de ware christen mag het zeggen. Hoe vaak zegt u dat nou? Jezus is Heere. Dat is het Messias geheim. En voor het eerst mag hij het hier zeggen. Maar dat hebben de discipelen geleerd in die 40 dagen. 3 dingen, heel kort. Hij is verschenen aan zijn kerk in die 40 dagen, opdat ze zeker zouden zijn. Mijn ziel, Jezus leeft. Zijn opstanding is gewis. Aan welk hij ook, nadat hij zichzelf levend vertoond heeft met vele gewisse kentekenen. 40 dagen lang zijnde van hen gezien en sprekende van de dingen die het koninkrijk Gods aangaan. Zo schrijft Lucas het in Handelingen 1. En hij toonde zijn littekens. Kijk maar, mijn doorboorde middelaarshanden. Thomas, kom maar. Je mag het tasten. mijn zijde doorstoken, die speerstoot. Die drong tot aan het hart van de middelaar. Hij heeft zijn dierbare hartebloed gestort voor de bruidsgemeente. Hij heeft met hen gegeten toen ze het van blijdschap nog niet konden geloven. Hebt gij hier niet iets te eten? En ze brachten hem een deel van een gebraden vis en van honingraten. En hij nam het en hij at het voor hun ogen. Gemeente, zichtbaar onderwijs. Hij gaf ook nader onderwijs, het tweede. Bijvoorbeeld aan de vrouwen. Die werden indachtig zijn woorden. Bij de Emmausgangers, hij opende hun verstand opdat ze de schriften verstonden. Onderwijs, ook over de taak, ga dan heen. Horen we straks nog wat van, onderwijst alle volken. Een derde, hij ging hen voorbereiden op hun toekomstig leven uit het geloof. Door zijn komen en door zijn gaan, een komende en een gaande Jezus. Hij verschijnt, en dan mag ik niet zeggen hij verdwijnt, want hij is der gemeente. Maar hij vertoont zich niet, hij verschijnt en hij is niet zichtbaar. Opdat zijn kinderen zouden leren dat hun zaligheid niet valt of staat met zijn lichamelijke tegenwoordigheid. Maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven. En het leven van een christen ligt vast. Niet in een geloofsleven, niet in een bevinding. Wel nee, het ligt vast in de middelaarsarbeid van Jezus Christus. En uit die heilsfeiten die hij doorleefd heeft. Uit de vrucht daarvan wordt de bruidskerk bediend. Dat eenzijdige godswerk. In de welke gij u nu verblijdt. Hem niet ziende, maar nochtans gelovende, schrijft apostel Petrus. U verheugt met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde. En dan schrijft Marcus, de Heere dan, nadat hij tot hen gesproken had, is opgenomen in de hemel. Meer tere woorden kan ik niet bedenken. Is opgenomen in de hemel. Zoals een moeder een babytje opneemt. Zo, jongens en meisjes. Kindje huilt. Het kindje lacht. Het kindje heeft honger. Kindje moet verschoond worden. En dan komt een moeder of een vader. En die neemt dat zo heel erg teer op. Tot zich. En legt het aan haar hart. Aan de borst. En zo wordt God de Zoon opgenomen. Door die eeuwige vaderarmen. In de hemelse heerlijkheid. Hebt u dat wel eens geproefd? De teerheid in deze woorden. Opgenomen. Nooit zou hij opgenomen zijn. Laat ik daarmee beginnen. Als de zonde niet was verzoend. Als de schuld niet was betaald. Nooit zou de hemel ontsloten worden voor hem. Wiens naam is zaligmaker. Maar het is volbracht. En die opname wijst op de daad van de Vader. Hij is ook opgevaren. De kracht van de opgestane levensvorst zeker. Maar opgenomen wijst op het vaderwerk. Vaderarmen. Die zich uit hebben gestrekt. En zijn lieve zoon Jezus. Omdat het welbehagen volvoed is. Omdat de vrede verworven is. Omdat de gemeenschap met God. Tussen de bruidskerk in de bruidegom weer geheeld is. Omdat hij plaatsbekledend zijn hele kerk draagt op zijn middelaars hart. En op die sterke schouders als de goede herder. Hoe is het gebeurd? Nou, dat weten de jongens en meisjes wel, hè. Hij is die bekende weg gegaan naar de Olijfberg. Hij leidde hen voor het laatst uit. Herinneringen, Gethsemane, Golgotha. En toen dat kruispunt. Als je door kunt lopen naar Jericho. Als je kunt afslaan naar het vriendenhuis in Bethanië. Als je naar het thuisland Galilea kunt gaan waar de meeste discipelen vandaan kwamen. Dan staat Jezus stil. En hij gaat naar het vaderhuis. Dat is het ogenblik dat die vaderarmen hem op zullen nemen. In de eeuwige heerlijkheid. Toen heeft hij zegenend zijn handen uitgebreid. Daar kun je zo overpeinzen. Opgeheven. Lichamelijk. Zichtbaar. Van de aarde naar de hemel. De derde hemel. En terwijl hij zijn armen opgeheven heeft, is hij heen gegaan van zijn jonger. Hij heeft nog wat onderwijs gegeven. Tot aan de laatste ogenblik heeft hij gesproken tot zijn kerk. En toen heeft hij zijn handen uitgestrekt. We hebben dat al zo vaak gezegd, gemeente. Maar dat is het laatste wat de kerk op aarde lichamelijk van Jezus heeft gezien. Toen heeft hij zijn armen uitgestrekt over zijn jongeren. En toen de middelaar hoger werd opgenomen, toen waren die armen nog uitgestrekt. Alsof hij over heel Jeruzalem, de bloedstad, zijn armen uitbreidde. En toen over heel het land van de Bijbel, inclusief Samaria. En toen heel de wereld, hoe hoger je komt, jongens en meisjes. Hoe meer dat van die wereld zichtbaar wordt, en de wereld is maar heel klein. En als je hoog in de lucht zit, dan kijk je naar beneden. En u heeft de zaligmaker zo hoog toen hij bij de wolkenhemel kwam. En een wolken wegnam, die handen niet ingetrokken. En toen hij door de sterrenhemel ging. En toen hij in de hemel der hemelen kwam. Die eeuwige liefdeshanden. Opdat de kerk het zich zou herinneren. Heel die wereld, waar ze oorlog voeren, waar de kernwapendreiging ontzaggelijk groot is, waar moord en doodslag aan de orde van de dag is, en wetteloosheid, en verwerping en kerkverlating, en de spanningen. O gemeente, maar alles ligt onder zijn doorboorde middelaarshanden. De discipelen die hebben hem zien heen gaan. Hun borg en zaligmaker. En zijn voetstap droop altijd van zegen. Ze hebben die doorboorde voeten nog eenmaal gezien. Ze hebben het geweten. Zo gaat hij heen. Als onder die zegen. De Heere zegene u. De hoge priesterlijke zegen. De Aaronitische. En behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over uw lichten. En zij u genadig, de Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. En toen is de Zoon ingegaan in het binnenst heiligdom. En gemeente, daar kan ik wel wat woorden over stamelen. En dan moet je nou maar eens over peinzen. Ik weet niet hoe druk u bent vandaag. Maar dan moet je nou maar eens over peinzen wat er toen gebeurd is. Toen heeft de Vader, daar moeten we mee beginnen, zijn lieve Zoon ontvangen in de hemelse troonzaal. Dat moet wat geweest zijn, die in de schoot des Vaders is zeker, maar die 33 jaar lang weg is geweest uit het Vaderhuis. Naar zijn menselijke natuur die hij aangenomen heeft, komt hij nu, verenigd met dat verheerlijkte lichaam. De eeuwige God, komt hij tot de Vader, moet wat geweest zijn. Toen de Vader zijn Zoon ontving, toen de Zoon gezegd heeft, Vader, ik heb gedaan alles wat gij mij bevolen hebt. En toen de Vader zijn kind als in zijn armen gesloten heeft, o, we zouden bijna te menselijk daarover spreken. En toen de Vader hem zo vol vreugde ontvangen heeft in de hemelse heerlijkheid. Zometeen zullen we het horen. Zit aan mijn rechterhand totdat ik alle dingen gezet zal hebben tot een voetbank van uw voeten. Moet wat geweest zijn voor de engelen. Want gemeente, we spreken niet zoveel over de engelen. Het is ook altijd moeilijk om daarover te spreken. Staat zo ver bij ons vandaan. Hè? Of mag u iets daarvan bij tijden ervaren? Want het zijn gedienstige geesten. Ten dienst uitgezonden van degene die de zaligheid beërven zullen. Die engelen die hebben die spanning gekend. Aan het begin van de Bijbel, jongens en meisjes. toen een deel van de engel is opgestaan tegen God. En toen is er wat vreselijks gebeurd. Een deel van de engel is duivel geworden. En die zijn weggejaagd uit de hemel. En toen is de mens gevallen, Genesis 3. En dat ontzaglijke, dat vreselijke op ingeven van Satan heeft Adam en heeft Eva zich van God losgescheurd. En de engelen weten het. En op dit heerlijke moment is Immanuel ingekomen. De zaligheid ligt voor eeuwig vast. En hij is ingegaan met dat dierbare bloed. Dragende heel zijn bruidskerk. Het lag voor eeuwig vast. En toen hebben de engelen gezongen. En toen hebben ze gejubeld, al die heerscharen. Behalve die twee engelen die naar beneden moesten. En gemeente, ze hebben zo hun hoofd lief. Dat ze op dat heerlijkste moment op bevel van de koning naar de aarde zijn gegaan. Om die discipelen ook hemelwaarts te doen zien. Heft uw ogen op. Want de koning is boven. Wat staat ge? En ziet op naar de hemel. Hij komt weer naar zijn belofte. Wat zal het geweest zijn voor de gezaligden in de hemel, de zielen van al degenen die al binnen waren, toen Immanuel inkwam, niet zonder bloed. Wat zullen ze in aanbidding hebben neergevallen voor het lam van God, dat om hunnent wil, met de wonden waarmee hij geslagen is in het huis van zijn liefhebbers, om hunnent wil is ingegaan in de eeuwige heerlijkheid, verlost. Een eeuwige verlossing aangebracht hebbende, opdat de bruidskerk het zalige hemelleven eeuwig zal genieten. Misschien zegt iemand, maar ik sta er zo buiten. Ik ben zo onbekeerd. En ik weet niet hoe het moet. Mag ik het nog een keer zeggen? Nou gaat die koning de oogst binnenhalen. Nou gaat hij door met zijn werk. We gaan het straks in onze tweede gedachte horen. Die hemel is oneindig ver bij ons vandaan. Maar mijn onbekeerde medereiziger, je hoeft niet te wanhopen. Want het is de afstand van eenzucht. Het is de afstand van eenzucht. En daar vindt u gehoor. In die getrouwe hoge priester. Die daar is ingegaan. De koning van de kerk. Die als een tarwegraan gezaaid is. Maar die velen zalig zal maken. En die de grote oogst zal binnenhalen. En tot aan de wederkomst gaat hij daarmee voort. En dan staat er en is gezeten aan de rechterhand Gods. Jongens en meisjes, hoe weet Marcus dat? Marcus is vermoedelijk een leerling geweest van Petrus. De discipel die me heel veel verteld heeft. Die ook dit verteld heeft vermoedelijk. Die alles te boek heeft mogen stellen. Maar hoe weet je dat, Marcus? Er staat toch en een wolk nam hem weg van voor hun ogen. Ja, Marcus weet het zeker. En de discipelen weten het zeker. Het is Jezus' eigen woord geweest voor het Sanhedrin. En ge zult de Zoon des mensen zien, zittende ter rechterhand der kracht Gods. Het Oude Testament, Psalm 110. Het staat er toch. Zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden gezet zal hebben, tot een voetbank uw voeten. De Heere is aan uw rechterhand, staat er in dezelfde Psalm 110. Kinderen des Heeren, de ons gegeven koning, zit aan Gods rechterhand, is gezeten. Beeld van de heerlijkheid die hij bij de Vader krijgt, aan de rechterhand van de Vader, de ereplaats, menselijk gesproken. Volbrachte arbeid, is gezeten. Rust. Maar Calvijn die schrijft zo treffend, Christus is ten hemel opgenomen. Niet om ver van ons voor zichzelf zalige rust te genieten, dat ook. Maar om alle gelovigen tot zaligheid, de opperste regeerder van deze wereld te zijn. Ontroerende gedachte. Die gezegende borg en middelaar. Die is daar ten goede. van zijn kerk. De heerlijkheid van zijn hemelvaart is niet alleen zijn middelaarsheerlijkheid. De tweede trap van zijn verhoging, kattegezanten. Maar het is de heerlijkheid waar zijn kerk in deelt. Van daaruit regeert hij zijn kerk. Giet hij zijn hemelse gaven over en uit door zijn geest. Beschut en bewaart hij ze tegen alle vijanden die hem benauwen. Misschien is er zo'n tobbe die zegt, ook ben zo ongelukkig, zou ik er dan wel bij horen? Ik ervaar er zo weinig van. Misschien is het wel donker. Misschien is het wel nacht in je leven. Misschien stormt het wel. Kan waar zijn. Kan waar zijn. De koning is boven. De kerk is nog beneden. De strijdende kerk althans. Maar hij is ingegaan. En mag ik u dan vertroosten, ware pelgrim. Nou is uw vlees en uw bloed al binnengebracht. Want het hoofd is boven. En dan zal het lichaam, zijn gemeente, zeker volgen, jongens en meisjes. Het hoofd is behouden. Dan kan het lichaam niet verloren gaan, hè. Als je je hoofd boven water kunt houden, dan kan je lichaam niet verdrinken. Dan kan je lichaam niet verdrinken. Nou is het hoofd van de kerk, Jezus Christus, is boven. En nou kan zijn lichaam, nou kunnen zijn kinderen nooit meer verdrinken. Ze denken het wel eens. Ze hebben het wel eens benauwd. Ga ik voorwaarts, ik zie hem niet. Ga ik achterwaarts, ik bemerk hem niet. Maar o bruidskerk, hij heeft uw vlees en bloed al binnengebracht. En hij brengt u thuis. En de Vader die ziet u. In Christus Jezus, zijn lieve Zoon. Als zonder vlek en rimpel, opdat zelfs het wederhorig kroost altijd bij u zou wonen. En dat brengt ons bij Psalm 68, die we eerst samen gaan zingen. Psalm 68, het 9e vers. Gods wagens boven het luchtig zwerk zijn 10 en 10 maal 1000 sterk. En wat er verder volgt, het 9e van Psalm 68. Christus hemelvaart. We hoorden hoe Christus zijn plaats inneemt in de hemel. En dan onze tweede gedachte, hoe Christus zijn werk voortzet op de aarde. Gemeente, voor de 12e keer mogen we het hemelvaartsevangelie verkondigen. En meestentijds eindigden we in de hemel. En daar is de borg gezeten, aan de rechterhand van God. En toen trof het ons bij de voorbereiding dat het hemelvaartsevangelie toch weer landt op de aarde in Marcus' evangelie. Marcus begint in de hemel. Het begin van het evangelie van Jezus Christus, de Zoon Gods. Dat is de eerste tekst uit Marcus' evangelie. En dan had hij na 19 vers 19 en is gezeten aan de rechterhand Gods, had hij amen kunnen zeggen. Begonnen in de hemel, eindig in de hemel. Maar dan heeft Gods geest hem geïnspireerd om nog wat op te schrijven. En het heeft ons zeer bezet. Het heeft ons zeer bezet. Maar Marcus zegt nog geen amen. Maar dan gaat hij spreken over dat slot. En zij. Is dat nou nog belangrijk? Jezus is thuis. De koning heeft de eer ontvangen die zo eeuwig waard is. De bruidskerk zal zeker volgen. Marcus moet er dan nog wat volgen. Ja, dat wil de Godsgeest ons laten weten. De gemeente, het is zo oneindig troostvol. Want het werk van Jezus is voltooid. En de middelaar is in de hemel. Maar zijn werk gaat ook nog voort. En dat is op deze aarde. Want de laatste bazuin heeft nog niet geschald. Het is nog niet de dag van de wederkomst. En tussen hemelvaart en de wederkomst krijgt de kerk te horen wat ze onverwijld ter hand moet nemen. En wat de opdracht is, totdat hij komt, zonder enig voorbehoud. Wat dan? En zij uitgegaan zijnde, predikte overal. En de Heere wrocht mede. En bevestigde het woord door tekenen die daarop volgden. En dan mag Marcus amen zeggen. Zo zei het, Heere. Zo zei het. Het zal waar en zeker zijn. Zo zal het geschieden. De kerk mag niet thuis blijven. Maar ze moet uitgaan. De wereld in. De borg is naar de hemel. Maar de discipelen zendt hij uit om dienstbaar te zijn op de aarde. Christus neemt zijn plaats in de hemel in. En zijn werk zet hij voort door de zijne te vervullen met zijn geest. Ja, dat had u wel begrepen. Want Marcus springt hier zomaar over het Pinksterfeit heen. En die gaat al schrijven over de arbeid van de discipelen na Pinksteren. Om ze dienstbaar te laten zijn op de aarde. Gemeente, hemelvaart, dat geeft voor Gods kinderen altijd heimwee. Als ze bij hun hart kunnen komen. Als ze er wat van hebben. Heb je er wat van, kinderen des Heren? Als dat zomaar weer eens oplicht voor je ogen. Mijn koning. Hij is alreeds ingegaan. En heeft me meegenomen. Ik ben nog wel op aarde. Maar ik ben ten diepste al thuis. Mijn vlees en bloed. Dat heeft hij meegenomen als een pand. Nou zendt hij een tegenpand, zijn dierbare geest. Wat ziet gij op naar de hemel? Dat was de eerste boodschap aan de discipelen. En jongens en meisjes, wat ziet ge op naar de hemel? Jezus komt terug. Misschien dat we dat niet meemaken, kinderen des Heren. Letterlijk, lichamelijk. Dat we die archangel zullen, zou wel kunnen. Want we leven het laatste der dagen. Maar als we dat niet meemaken, kinderen des Heren, dan komt hij je eerder halen. En mij hiertoe door u bereid opnemen in uw heerlijkheid. Want een lid van het lichaam van Christus, dat zal straks eeuwig aan hem verbonden zijn. In zijn nabijheid zijn. In de hemelse heerlijkheid hier de voorsmaken. straks de volkomen vervulling en de tijd van de inwoning op aarde. Nou, niet met een boekje in een hoekje gaan zitten. En zij uitgegaan zijnde, op het plekje waar de Heer je stelde, moet je nou dienen, door je handel en door je wandel. Misschien wel eens wat woorden, om de naaste voor Christus te winnen, als God je een gezin gaf. Wat te betekenen in je gezin. Spreek met je kindje, met je kinderen. En als de Heer riep en bracht tot een ambt, hemelvaartsgeschenken van de koning, uitgaan, uitgaan, al weet je niet hoe het moet. Al weet je niet hoe het moet. Als God je een ambt toebetrouwde als diaken, troostrijke redenen, die gaan over hem, gaan ten diepste over de koning als ouderling. Al weet je niet hoe het moet, al is er weerstand. Al zeggen ze van binnen, stop er maar mee. Je bent onbekwaam en ongeschikt. Uitgaan, die discipelen, hoe bekwaam waren ze nou? Ze zaten als bange wezels achter een gesloten deur naar Pasen. Ja, dat is waar. Zodat ze het goed zouden weten. En daar komt een christen wel achter. Als de geest er niet in meekomt. Heren, als het niet van u is, dan kom ik nooit uit de deur. Maar als de Heere erin meekomt, als die Pinkstergeest zijn kerk beademt en zij uitgegaan zijnde, dat gaan we binnenkort horen. Dat gaan we horen met Pinksteren, de vervulling met die geest. Dan gaan ze, dan gaan ze. Kunnen ze het? Nee. Doen ze het goed altijd? Wel, nee. Is het met veel gebrek? Ongetwijfeld. Maar het staat er. En zij uitgegaan zijnde. En dan wijs ik op vier dingen heel kort. Wat ze moeten doen. Prediken. Waar ze dat moeten doen. Overal. Wat ze belijden over de Heer. De Kyrios. Jezus Christus. En als vierde de bevestiging die daarop volgde. Heel kort. Gemeenten ze gaan prediken. Prediken. Dat wil de Heer gebruiken. De prediking. Om mensen te bekeren. Kan God het niet anders zeker. Maar zo heeft hij het verordend. En opdat de mensen tot het geloof worden gebracht. Zendt God goede tierenlijk verkondigers. Van die zeer blijde boodschap. Weten we het nog. Vanuit de Duitse leerregels. Tot wie hij wil. En wanneer hij wil. Met een bevel van bekering en geloof. Zo moet het. Met een bevel van bekering en geloof. En ze zullen gesproken hebben over wat God gedaan heeft. In Jezus Christus, de kernzaak. Lucas 24, vers 47. En in zijn naam gepredikt worden. Wat heeft Jezus hen bevolen? Bekering. En vergeving der zonden onder alle volken. Beginnende van Jeruzalem. Niet redeneren. Niet discussiëren. Gemeente, daar stonden ze ook voor open. Wel nee. Prediken. Werp het woord er maar in. En dat zal God gebruiken. Om zondaren zalig te maken. Waar? En dat staat er overal. Overal. Dat hebben we wel eens vaker gezien. Als je nou gevraagd zou hebben, Petrus, waar wil je nou gaan preken? Had hij misschien gezegd, laat me maar naar thuisland gaan, Galileër. Ik ben toch een Galileër, mijn spraak maakt me open, maar daar pas ik, daar pas ik. Maar de middelaar zegt niet, Petrus, jij mag zijn waar jij zo graag naartoe wilt. Overal, zonder voorbehoud, overal. Onder Jood, dan naar Samaria, half Joden. Dan heel de wereld, keer op keer. Zolang de zon en de maan daar zullen zijn. Niet redeneren. Maar luisteren, Petrus. Johannes, Jacobus. En ze hebben het gedaan. U hebt het in ons weekblad kunnen lezen. Hoe die discipelen verspreid zijn. Wereldwijd. Alle werelddelen. Die hebben ze bereikt, vermoedelijk. Op het bevel van koning Jezus. Overal. Daar gaat de kerk mee door. Dan hebt u gelijk de reden van het evangelisatiewerk en van het zendingswerk en het werk onder het Joodse volk. Niet redeneren. Hoeveel vrucht geeft het? Wel, nee. Doen omdat de meester het bevolen heeft en uitgaande. Predikte overal. En dan derde. En de Heere bracht mede. En dan staat er weer. Dat wordt je curios. Dat geheim van Marcus, de ontknoping. De eerste keer noemt hij het in vers 19. De Heere dan, Jezus is Heere. Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. En de Heere bracht mede de opgestane levensvorst. Die gaat zijn werk, zijn woord zegenen. Onder Jood en Heiden. Onder die zegenende handen, jongens en meisjes, weet je het nog? Onder die zegenende handen zal die prediking gezegend worden. Onder jonge mensen, mensen in de kracht van het leven, oude mensen. De kanttekening zegt zo treffend, kanttekening 24, door de werking van zijn geest, de predikatie van zijn woord in de harten der mensen bekrachtigende, tot hun bekering. Dat zeggen we toch altijd door woord en geest. Het woord wordt gepreekt. God paart zijn geest eraan. En daarom wordt het gezegend. Wrocht mede. Niet dat ze samenwerken. Dat begrijpt u wel. Het is het eenzijdige Godswerk. Maar de Heere wil die kleine mensjes gebruiken. En dat zal hij doen. Gemeente, je hoeft niet te somberen. Hemelvaartsdag. O, dat geeft een onuitsprekelijk heimwee voor de bruidskerk, als er een kruimel geloof in het hart is. Maar het geeft ook de taak, meer weer dan elders in de Heilige Schrift. En zij uitgaande. Want dan wordt de kerk gestuurd. Om het werk in opdracht van de koning van de kerk te volvoeren. Tot aan de laatste. De jongste dag. En dan als vierde de bevestiging. Blijft niet uit. Die bevestiging blijft niet uit. En bevestigt het woord door tekenen die daarop volgden. Het gaat niet om die tekenen. Daar moet je niet naar verlangen. Maar in die eerste tijd. Toen het erom spande. Het begin heeft de Heere bijzonder bekrachtigd. Door tekenen en wonderen. De genezingswonderen. Jullie weten het wel, jonger in de kerk, als Petrus dan langsloopt, dan willen ze een glimp van zijn schaduw opvangen, want ze worden genezen. Petrus die wekt een dode op, die roept die tot het leven. De Heere die stuurt een engel om zijn kind en knecht uit de gevangenis te bevrijden. De Heere bevestigt het woord door tekenen en wonderen. Die daarop volgde, opdat het evangelie te meer de invloed zou krijgen, met name in de begintijd. Dan is Christus in de hemel en dan gaat het werk door. Een gemeente naar Gods verkiezend werk welbehagen, tot aan de laatste, de jongste dag. Lieve gemeente, de Heere gaat door, omwille van de barg. En vanuit dat eeuwige liefdeshart van de Vader, door middel van kleine mensjes, zal nou dat woord gepredikt worden. Nou hoef je niet somber naar huis, onbekeerde zondaar, ja wel over jezelf, wel over jezelf. Want je bent onverbeterlijk. Het is vreselijk als je al zo lang onbekeerd bent. O, dat het tot smart zou worden vanmorgen. Dat het woord nooit kracht heeft gedaan in uw leven. Want daar zijn wij ten volle verantwoordelijk voor. Maar je hoeft niet hopeloos naar huis. Want nou zullen er zondaren worden toegebracht. Tot de gemeente die eeuwig zalig wordt. Ben je al vergaderd? Hier beneden is het niet, echt niet. Maar het moet wel hier beneden gebeuren. Anders zal het straks klinken, dat is ook de ernst. Gij hebt niet gewild dat ik koning zou zijn over u en over je leven. Kom gemeente, kom dan maar voor de dag in de binnenkamer. Zeg het maar, beleid je schuld, buig je knieën toch. En zeg het maar, Heere, maar ik heb gehoord. dat u doorgaat. Dat u doorgaat en dat het gezegend zal worden. Omdat we nergens in de Bijbel lezen dat die zegenende handen van de koning van de kerk, de Kyrios, de Heere, zijn ingetrokken. Daarom zal er een zegen vallen op de aarde. Ook op mij, ze het vragen jongeren, jongens en meisjes, ze erom bidden, ook in mij, ook in mij. Zeg maar wie je bent. Smeek maar om dat genadewonder. Ook in mij. Ook in mij. En tenslotte, ware pelgrim, christen. Het is hier niet het land van de rust. Maar neemt u dan dit mee vanmorgen. We leven onder een geopende hemel. En nou is Jezus ingegaan. Nou zal zijn kerk volgen. En verlangen dan maar. Keer op keer naar, om veel omhoog te zien, terwijl je op aarde bent en je dienstbaar maakt. Want iedereen heeft een taak en dan krijg je geen makkelijk leven. We zouden zo graag een comfortabel leven willen hebben, lang gezond, psychisch weinig getop en ook nog een beetje rust naar het vlees. Maar zo is het niet, hè. Thomas Boston, en het raakte me. Die schrijft elke keer, als nou een kind des Heren, een ware pelgrim, een veilig nest bouwt, comfort zoekt, zouden wij anno 2024 zeggen, elke keer als ik een veilig nest bouw, legt God er een doorn in. Nou jongens en meisjes, dan kun je nooit in je veilige nestje gaan liggen. Want dan ligt er een doorn, dan moet je er weer uit, dan moet je er weer uit. Zo handelt God met zijn kinderen. En waarom? Waarom toch? Opdat nou de bruidskerk op aarde keer op keer zou weten. Hier beneden is het niet. Ik ben maar een pelgrim. Ik ben op reis. Ik ben op doorreis. God wil me een poosje op deze aarde doen zijn. Heere, maak me dienstbaar. Maak me vruchtbaar. U hebt geen mens nodig. Dat ook niet, gemeente, dat ook niet. Maar als u me gebruiken wil, op het plekje waar u me stelde, wat vooraan of wat meer achteraan, verborgen of meer openbaar, maak me dienstbaar. Maar allermeest, opdat ik zou zoeken, kind des Heren, door die doorn, niet de dingen die beneden zijn, maar de dingen die boven zijn. En opdat mijn hart vervuld zou zijn met een onuitsprekelijk heimwee. Een onstilbaar verlangen, maar naar de eeuwige heerlijkheid. Nou, daar mag de kerk best wel eens meer naar verlangen. Maar dat is het niet. Maar de kerk hunkert naar de vereniging met hem, hier door het geloof. En dat met groot verlangen. Om aan hem verbonden te zijn. Om een gemeenschap te hebben met Christus. En door de middelaar iets te ervaren. Van dat thuiskomen in het vaderhart. En straks eeuwig hem te zullen zien. Eeuwig met hem te zijn. Dat is toch het verlangen waar een kind des Heren naar hunkert. Die na kortstondig ongeneugd, dat is de zwerftocht over deze aarde, meer is niet. Die na kortstondig ongeneugd mij eindeloos verheugt. Amen. Onze slotzang nu is het 8e vers van Psalm 72. Psalm 72, vers 8 is onze slotzang.
Ontvangt u de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De Heren zegene u en hij behoede u. De Heren doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heren verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.